Mooi, als wij in grote lijnen weer gezeten zijn. Dan wil ik allereerst hartelijk danken voor de commentaren, voor de vragen. En die bieden heel veel stof om nog eens even wat in te zoomen op een enkel detail, waar het voor de pauze niet zo makkelijk was. Een enkel detail is bijvoorbeeld het volgende. De vraag, maken wij de antichrist nog mee? Johannes zou zeggen, er zijn al vele antichristen. Dus in ieder geval de geest van de antichrist, die waart nu al rond. Maar ook dat is een avondvullend programma, daar gaan we niet heel over uitweiden. Maar de antichrist waar hij ook voor waarschuwt, die gaat komen, die maken wij niet mee. En niet omdat ik het zeg, maar omdat ik mij beroep op wat Paulus schrijft. In een stukje wat we net al even hadden, namelijk 2 Thessalonicenzen 2, en dan ga ik het toch even lezen. Dan weten wij waar we dit vandaan hebben. In 2 Thessalonica is het niet de vraag wat gebeurt er met de ontslapenen, maar is het de vraag, hebben de verdrukkingen waarmee wij nu kampen te maken met de komst, met de aanwezigheid van de dag des Heren? Want dat had men hen verteld. Men had het hen wijsgemaakt, zegt Paulus, zelfs per brief met mijn handtekening eronder, over plagiaat gesproken. Nou, dan gaat hij dat nog even herhalen. Wat hij hen al had verteld toen hij bij hen was. In de 3 weken, 3 sabbatten, is hij in Thessalonica geweest. In die korte tijd heeft hij verteld, wat we nu even gaan lezen, als een soort herhaling van de lesstof in zijn aanwezigheid. Even te bedenken, een jonge gemeente, allemaal net tot geloof gekomen. In die korte tijd van 3 weken horen zij een paar pittige thema's voorbij komen uit de mond van Paulus. Hoofdstuk 2 vers 1. Wij vragen u echte broeders in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot hem. Dat is dan de opname, onze bijeenvergadering tot hem. In verband daarmee dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt, nog door geest, nog door woord, nog door brief als van ons, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enige wijze bedriegen. Want die komt niet, als niet eerst de afval is gekomen en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet, of een voorwerp van vereering is, enzovoort. Vers 5. Herinnert u zich niet dat ik u dit heb gezegd toen ik nog bij u was? En nu, u weet wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd. Want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Alleen hij die nu tegenhoudt, blijft totdat hij weggenomen wordt. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. Daar heb je dus een zekere volgorde. Er gebeuren eerst dingen voordat andere dingen gebeuren. Voordat de dag des Heren gebeurt, komt eerst de mens van de zonde openbaar. Wat is de dag van de Heer? De dag des Heren. In de taal van de oud-testamentische profeten bestaat de dag des Heren uit 2 periodes. De eerste periode is die periode van grote oordelen van God. Denk even aan Joël, de kleine profeet, die spreekt over de grote en doorluchtige dag des Heren. En zo zijn er meer profeten die over de oordeelsfase spreken. Maar er zijn ook profeten die spreken over de tijd daarna, over de zegenfase van de dag des Heren. En dan merk je dat de dag des Heren dus betrekking heeft op dit stukje van 3,5 jaar plus de 1000 jaar. 3,5 jaar oordeel, 1000 jaar zegen. Samen de dag des Heren. En dan zegt Paulus, omdat zij denken in Thessalonica, wij zijn al met die grote verdrukking aan de gang. Nee, onzin, heb ik niet verteld. Wat heb ik verteld? Die dag des Heren komt niet als niet eerst de mens van de zonde openbaar wordt. Is die al openbaar? Nee, die is nog niet openbaar, want hij wordt nog tegengehouden. En er zijn er zelfs 2 die hem tegenhouden. Een wat die hem tegenhoudt en een wie die hem tegenhoudt. Dan denk je, ja, Paulus, doe dan niet zo geheimzinnig, man. Zeg nou even wat is en wie is. Maar Paulus is ook gewoon Paulus en hij zegt, ja, dat hoef ik niet te doen, want dat heb ik al verteld. Dat heb ik in die eerste brief al geschreven. De wat is de gemeente die op een bepaald moment er niet meer is. En de wie is de Heilige Geest die dan tegelijkertijd er ook niet meer is. Kortom, de wat en is de gemeente en de wie is de persoon van de Heilige Geest. En hij zegt hier, zolang die hier op aarde zijn, houden die de openbaring van de zoon van het verderf, de antichrist, tegen. Die kan nog niet openbaar worden. Wij dus, in onze aanwezigheid van de gemeente op aarde, beteugelen het kwaad nog een beetje. Dat is een mooie gedachte, hè? Daar hoef je alleen maar voor aanwezig te blijven. Maar als wij niet meer aanwezig zijn hier en opgenomen zijn, dan kan het kwaad zich volledig gaan ontplooien. En dat gaat vooral dan gebeuren bij het neerwerpen van Satan uit de hemel op de aarde. En nou dan als Satan op de aarde is, berg je maar. Dan inderdaad is Antichrist een van de twee leiders die hij gaat aansturen om het kwaad volledig tot ontplooiing te laten komen. En dan zitten we in de dag des Heren. Dus maken wij die grote verdrukking mee? Nee. Wij houden die kan gewoon niet gebeuren zolang wij hier nog zijn. Zo eenvoudig is dat. En u weet ook hoe dat het minder eenvoudig is als u kijkt en luistert naar alle theorieën die op dit gebied opgeld doen. Maar wij zijn gewend om toch gewoon simpel te lezen wat Paulus schrijft en anderen. En ons daar een beetje aan te houden. Maar nogmaals, dat blijft ook een beetje naar mijn bescheiden inzicht. Maar het is wel een dingetje wat ik probeer met schrift te vergelijken. Een van de uitgangspunten, als je naar de profetie kijkt, zegt Petrus in de tweede brief, is dat je geen stukje van de schrift, van de profetie, een eigen uitleg gaat geven. Nee, je zult schrift met schrift moeten vergelijken. En dan merken we nu al, als we met Matthäus en Daniel aan de gang zijn en we kijken naar 2 Thessalonica, dat we denken, ach, het is net alsof alle deuren makkelijk opengaan. Alle kwartjes vallen op zijn plek en je snapt het in één keer. Zo gaat het ook met de opname. Ook zo'n thema waarin de pauze even op werd gewezen, dat wordt weggeredeneerd, een beetje aan de kant wordt geschoven. Nou moet je bij die opwekking komen, 1800, 1820, 1830, 1840. Opwekking aan de kant geschoven. Alsjeblieft niet zeg. Die hebben we net ontdekt. We hebben net gelezen in 1 Thessalonicenzen 4. Hoe dat gaat met die opname. En we hebben het gelezen weer in Johannes 14. Wat de Heer zegt. Ik ga terug naar het huis van mijn vader. En ik ga daar woningen bereiden. Nou, die woningen staan er al. Maar die worden in orde gemaakt. Die weg waartoe wordt opengelegd. En als die weg opengelegd is. Dan kom ik terug. En dan ga ik jullie brengen waar ik ben. Waar is hij? Ja, op het moment van spreken is hij op aarde. Maar hij zegt daar tegelijkertijd, dit is niet mijn normale plek. Mijn normale woning is in het vaderhuis. En dat wordt ook jullie normale woning. Dus hij komt ons halen om ons in het vaderhuis te brengen. Dat is onze definitieve toekomstige woning. En dat is weggeëbd. Met de opwekking van 1800, 19e eeuw kwam het weer helemaal terug. En wat zie je, het gaat weer een beetje verdwijnen. Een van de listen van Satan. Ander uiterste is dat je christenen hebt die daar zo mee bezig zijn dat ze gaan rekenen en gaan kijken wanneer komt je eigenlijk. Nou, we hebben al wat tussen aanhalingstekens grappenmakers gekregen de afgelopen tientallen jaren. Die altijd weer een datum hadden berekend en de datum brak aan en het gebeurde niet. En je verbaast je er altijd weer over dat er christenen zijn die erin trappen. Er komen bloedrode manen voorbij, nou en? Ja, maar als er 4 op een rij komen, dan... Weer een heel verhaal. Dan komt, ja nee, hou alsjeblieft op. Want als we nou kijken in Matthäus 24, waar de discipelen gewoon die vraag stellen aan de Heer. In vers 3. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? Dus 2 vragen in 1. Wanneer gaat het gebeuren? En waaraan kunnen we dat merken? Nou, op de eerste vraag zegt de Heer, daar heb je niks mee te maken. Lees vers 36, van die dag en dat uur echter weet niemand, ook de engelen van de hemel niet, ook de zoon niet, behalve de vader alleen. Dus zelfs hij weet niet wanneer hij gaat verschijnen. En dan hebben we het hier over deze verschijning van hem op aarde. Ook dus niet over de opname. En iedere die het maar in zijn hoofd haalt om een datum te berekenen, dan weet je bij voorbaat dat is uit het verkeerde kamp. Dat is het kamp van mensen die ons niet dichter bij de Heer brengen, maar ons juist verder wegbrengen. Geen berekeningen. En wanneer is dan die opname? Ja, het is heel leuk als je Matthäus 24 verder leest. En dan komt er in hoofdstuk 25. En als de Heer dat heeft uitgelegd hoe het gaat met die verschijning van hem. En de dingen die eraan vooraf gaan en die ermee samenhangen. Dan komt hij daarna op een aantal gelijkenissen. Denk even aan die vijf wijze en die vijf dwaze meisjes. Die liggen allemaal heerlijk te slapen. Zo is het koninkrijk der hemelen. Zo zijn die discipelen die uitkijken naar de komst van de Heer. Want alle 10 gingen ze uit om de bruidegom tegemoet te gaan. Maar het punt is, het duurde wat langer dan ze dachten. En dat komt in al die gelijkenissen terug. Het duurt soms wat langer dan je denkt. En het was wachten inmiddels 2000 jaar. En dan heb je weer grappenmakers tussen aanhalingstekens die zeggen, ja, het heeft 2000 jaar geduurd. Het kan nog wel 1000 of 2000 jaar duren. Nee, zegt Paulus. Dan heb je iets niet helemaal goed begrepen. Of beter gezegd, helemaal niet goed begrepen. En dat is dit punt. Dat hij in 1 Thessalonicenzen 4 zegt bij de opname, wij, de levenden, die blijven tot de komst van de Heer, zullen de ontslapen gelovigen geen zins voorgaan. En dan gaat hij uitleggen dat zij eerst gaan en wij met hen. Maar wat zegt hij van zichzelf? Wij, de levenden. En dan zeggen wij 2000 jaar later, nou Paul, je hebt je lekker vergist, jongen. Want jij bent al ontslapen en de Heer is nog steeds niet gekomen. Nou, zegt Paul, dat is nou precies het punt. Een gelovige leeft met de stellige overtuiging, de Heer kan vandaag komen. Gaat niet rekenen. Wanneer misschien, want dan heb je nog even tijd om je eigen dingen te doen. Nee, je hebt geen tijd om je eigen dingen te doen. En dan komen die gelijkenissen van die talenten. Die dingen, die waardevolle dingen die de Heer, die vertrokken is, overlaat aan zijn slaven. En zo kijkt de Heer naar ons vandaag en zegt, jullie hebben mijn dingen toevertrouwd gekregen. En wat ga je daarmee doen? Werken natuurlijk. Maar als het nou lang duurt dan? Ja, dan heb je misschien de neiging om dat in de grond te begraven en te zeggen, nou, ik hoop dat als de Heer komt, het nog steeds gaaf is als ik het weer opgraaf en dan ga ik het hem aanbieden. Dan ben ik het tenminste niet kwijtgeraakt. Nou, de Heer maakt korte metten met zijn mentaliteit. De Heer die heeft behoefte en hij zoekt de mensen die met die talenten aan de gang gaan en winst voor hen boeken. En wat betekent dat? Je doet gewoon de dingen die een discipel hoort te doen. Namelijk elkaar opbouwen, elkaar dienen, het evangelie uitdragen, ieder mens die op je weg komt vragen, en ben jij al een christen? En waarom niet? Ik ken iemand die was zo. En ik heb met verbazing wel eens gekeken hoe een beetje agressief in onze manier van doen, dat hij naar medestudenten ging. En daar gewoon in de wandelgang een student aansprak. En, hey, kom eens, ik wou je vragen. Ja, wat dan? Nou, ben je al een christen? Nee, waarom? Nou, waarom niet? Leg eens uit, waarom ben je geen christen? En zo begon er een gesprek. En hij heeft velen toch wel echt wat laten nadenken. En sommigen hebben zich ook echt bekeerd. Een beetje spit. Een beetje peper, zeg je dan. Het mag wel een beetje meer duidelijk zijn wie wij zijn. En aan wiens kant wij staan in het leven van elke dag. Dan zou het ook niet zozeer de vraag zijn, wanneer gebeurt die opname, maar zijn wij klaar voor die opname? Zou de Heer, zegt hij zelf, als hij komt, nog knechten vinden die wakend zijn? Of zijn ze allemaal in slaap gevallen? De meisjes met de olie en de meisjes zonder de olie. Dan zie je aan de buitenkant geen verschil. En u mag u zelf in de spiegel kijken en u zet het spiegel van de buurman, de buurvrouw ernaast. En u mag kijken naar het verschil. Wat is het verschil tussen mij en mijn ongelovige buurman, buurvrouw, familie en wat dan ook, een collega? Wat is het verschil? Dat maakt het verschil in de keuzes. Dat men kan zien dat je andere keuzes maakt in je leven, dat je op een andere manier leeft, dat de Heer je een en je alles in je leven. Als dat eruit komt, eruit spat, ja, dan is het inderdaad de bedoeling. Dat zijn de discipelen die in slaap gevallen zijn, maar die wakend uitkijken naar zijn komst. Een ander punt is de vraag die heel veel gesteld wordt. Is deze. Wie is de bruid? Israël of de gemeente? Ja, we hebben het eigenlijk niet genoemd vanavond, maar dat is natuurlijk geen verbod om het dan ook niet te gaan vragen. We zijn als gemeente inderdaad met de Heer Jezus verbonden. En dit wordt op verschillende manieren uitgelegd en uitgebeeld. De gemeente is, zoals u weet, de bruid van Christus, zegt Paulus in Efeze 5. Hij de bruidegom, wij de bruid. Hij is ook het hoofd van het lichaam, wij de leden van het lichaam. Hij is de herder van de kudde, wij zijn de schapen. Hij is de heer van het huis en wij zijn de levende stenen. Hij is ook het fundament van het huis. Kortom, er zijn nogal wat manieren om onze relatie met hem uit te beelden. En elke relatie laat iets zien van zijn band met ons. De band van bruid en bruidegom is die band van liefde, van toewijding. En zo zegt Paulus in 2 Korinthe 12 ook dat wij als een reine maagd aan hem verloofd zijn. Wij zitten nu eigenlijk in de verlovingstijd. Als de gemeente op aarde is, zijn wij verloofd. En na de opname vindt in de hemel de bruiloft plaats voordat de Heer met ons gaat komen op aarde. Openbaringen 19, ook een avondvullend programma. Kortom, dat geeft aan dat wij als gemeente de bruid van de Heer Jezus zijn. Maar het gekke is, weet je wat het mooie is, dat ook Israël en met name de stad Jeruzalem in Hosea en andere plaatsen, Jezaja, door de profeten worden beschreven als de bruid. En zo gaat God ook straks met zijn volk aan de gang. Lees even uit Hosea. Dat hij als het ware teruggaat naar die tijd dat hij uit Egypte zijn volk leidde in de woestijn bracht. Wat hem betreft de verkeringstijd. Dat hij daar tot haar hart sprak. En in haar, in dat Israël zijn bruid zag die hij wilde gaan brengen op de plek waar hij wilde gaan wonen. Samen met Israël zijn bruid. Oké, het is nu even behoorlijk verstoord. Maar nog zeggen de profeten, Jesaja voorop, Israël. Geef de scheidsbrief maar. Laat maar zien dat je gescheiden bent van mij, dat ik je verstoten heb. Waar is die brief? En Israël kan die brief niet overhandigen, want God heeft die brief niet geschreven. En zijn volk ook niet als een vrouw aan de kant geschoven. Ondanks haar buitengewoon overspelige gedrag. God had alle rechten, maar heeft het niet gedaan. En waarom niet? Omdat hij Israël weer gaat herstellen. En zoals we gemerkt hebben, komt er een overblijfsel in Israël, wat helemaal aan de Heer toegewijd is en waarin God ook gaat zien, dit is die bruid die in Jeruzalem gaat wonen. Waar ik weer die relatie mee ga krijgen. En met name de Messias, als hij gaat komen, is hij ook de bruidegom voor zijn aardse bruid. Zou de Heer Jezus dan twee bruiden hebben, een hemelse en een aardse? Het zijn beelden. Die aangeven hoe zijn liefde uitgaat naar en de gemeente, wij dus, en straks naar dat gelovig Israël. Een beetje kom je dat tegen in het leven van Jacob. Jacob moest hard werken. Hij werkte voor de vrouw die hij lief had, Rachel. Hij kreeg Lea. Uiteindelijk krijgt hij ook Rachel. Het geeft een beetje aan hoe de Heer Jezus nu zijn relatie heeft. Hij kwam voor Israël, de geliefde, de Rachel. Zo lees je in Johannes 1. Hij kwam voor de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij kreeg Lea, de vrouw uit de volkeren. Maar hij krijgt later ook Rachel. Het is niet raar, het is een beetje de taal van de Bijbel. Het is een fantastisch iets om straks, als je wat nader gaat kijken naar het Messiaanse Rijk, de Heer Jezus te zien als de koning der koningen, die vanuit de hemel regeert met een hemelse bruid, en die op aarde ook een betrekking heeft met een aardse bruid Jeruzalem. En er zit geen jaloezie, er zitten geen fricties in. Dit is zoals de Bijbel het ons gaat vertellen. En dan gaan we niet met onze westerse blik daarnaar kijken. Dan kijk je daarna met een verlangen naar de Heer en zeggen, Heer, als u ons dat zo schetst, dan verlang ik ernaar om erbij te zijn. Dat is ook precies wat Paulus schrijft aan het eind van zijn laatste brief, zijn geestelijke testament, de tweede brief aan Timotheus, waarin hij schrijft, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. En ik heb zijn verschijning lief. Ik heb die kroon gekregen, maar die kroon die geldt voor elk die zijn verschijning lief heeft. En zijn verschijning is zijn komen op aarde. Natuurlijk hebben we ook de opname lief, daar kijk je ook naar uit. Maar we kijken ook uit naar zijn verschijning. Om samen met hem te regeren, dat ook. Maar vooral dat je dan beseft, nu krijgt de Heer eindelijk op aarde de plaats die hem toekomt. En elke knie zal zich voor hem buigen. Dat is zoals het hoort. Dit waren de schriftelijke vragen. Misschien zijn we nu aan de tijd gekomen, Pier. Alleen een brandende vraag. Een gewone vraag, dat was hier ook wel. Ja. Ja, dat is als de gemeente opgenomen is, komen er nog mensen tot bekering. Met andere woorden, zijn er mensen die vandaag het evangelie gehoord hebben en het niet hebben aangenomen en die dan herkansing krijgen. Dat bedoel je misschien een beetje. Nou, ook daarover is Paulus redelijk helder. En dat komt er ook een beetje uit in die tweede brief aan Thessalonica. Daar staat in hoofdstuk 1... In vers 7, over de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht, met een vlammend vuur, als hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Met andere woorden, daar zet hij duidelijk een paar beperkingen bij. Er zijn namelijk heel veel mensen vandaag die het evangelie helemaal niet gehoord hebben. Of wel gehoord hebben, maar nooit goed hebben begrepen. Omdat het hen nooit is uitgelegd. Ik denk even aan hele zware bevindelijke kringen, zeg maar op de Bijbelbelt, waarvan heel veel kringen zijn waar vanaf de kansel een evangelie, tussen aanhalingstekens, wordt gepredikt, waar je eigenlijk van rilt. Dat wordt gezegd dat je dat nooit kan aannemen, het moet je gegeven worden en alle dramatische gevolgen van dien. Van zulke mensen kun je niet zeggen dat ze het evangelie hebben gehoord, want het is er nooit uitgelegd. Er zijn heel veel vrome mensen bij die echt al meegaan, zonder misschien dat ze het weten. Maar er zijn ook heel veel mensen bij die nooit hebben begrepen wat van hen verwacht wordt om het evangelie aan te nemen. Daar praat je alleen maar daarover. Maar wereldwijd zijn er heel veel mensen die wel eens wat hebben gehoord over het evangelie, maar het nooit hebben begrepen. Dat zij na de opname een herkansing krijgen, ja, daar geloof ik alles van. Maar dat er nu mensen zijn die het evangelie en gehoord hebben en begrepen hebben, maar het niet hebben aangenomen, daarvan zegt de Heer, dat zijn die mensen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. En misschien denkt u nu aan een van uw kinderen, of aan een van uw familieleden, die het van jongs af aan gehoord hebben, maar tot nu toe, voor zover we weten, niet hebben aangenomen. Het is natuurlijk verschrikkelijk als de Heer komt. Mooi voor ons, maar vreselijk voor hen. Het moet ons aansporen om juist met meer aandrang voor hen te bidden. Paulus heeft het in Romeinen 6, 15 over strijden in de gebeden. Ik vraag me wel eens af, als ouders zulke kinderen hebben, die nog voor eigen rekening in het leven staan, is de strijd, is hun gebedsleven ook echt een strijd voor hen? Nou, Daniel is iemand die bijvoorbeeld de 3 weken lang in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 10, aan het bidden is. 3 weken achter elkaar bidden. Dat is nog eens een keer strijden in de gebeden. Voor je eigen kinderen. Dat zijn de dingen die ons wel een beetje meer moeten uitdrijven naar de Heer. Zonder al bij voorbaat al te gaan zeggen van het gaat mis met die kinderen. Ja, als er niks verandert gaat het mis. De tweede categorie is de eerste wat hier genoemd wordt, die God niet kennen. Kennen betekent een relatie met God hebben. Op de een of andere wijze. Nou, Paulus zegt in Romeinen 1 dat elk schepsel, elke mens kan God kennen. Alleen al door naar de schepping te kijken. Heb je nog geen Bijbel gelezen, heb je het evangelie gehoord, maar je kent God, of je kunt God kennen uit de schepping. En als je dan met dat wat je van de schepping leert, met grote eerbied de God des hemels gaat dienen, dan rekent Paulus hen tot een gezelschap wat gered ging worden. Klinkt toch misschien een beetje raar in de oren. Hoe kun je gered worden zonder het evangelie te hebben gehoord? En toch schrijft Paulus in Romeinen 1 dat dit een gezelschap is wat inderdaad bij God aangenaam is. Hoe ze gered gaan worden? Ja, natuurlijk nooit zonder het werk van de Heer Jezus om. Maar ik ben altijd benieuwd, als Paulus dit zo schrijft, Heer, wat zullen zij straks dan gaan begrijpen als zij dan toch meegaan, terwijl ze het evangelie of de Heer Jezus nog nooit hebben gekend? En beseffen, als zij bij u zijn, dat het alleen maar mogelijk was omdat u aan het kruis voor hen bent gestorven, terwijl ze u nog nooit hebben gehoord. En Paulus zegt het in Romeinen 1. En dat maakt het wel eens een beetje heel bijzonder. Ten meer ook omdat hij er in 2 Thessalonicenzen 1 op terugkomt, dat degenen die God niet kennen, die dus bewust naar de schepping kijken en daar geen conclusies aan verbinden, dat die verloren gaan. Ik ben op de universiteit in Groningen lang werkzaam geweest, afdeling sterrenkunde, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zoveel mensen gezien elke dag die naar boven keken, die de prachtigste dingen van de schepping zagen. Maar ik heb altijd om me heen gekeken en gezocht, is er nog iemand die daardoor wordt geraakt en op de knieën valt en zegt, wat bent u groot, zoals wij begonnen zijn vandaan te zingen over de grootsheid van de schepping. Het is toch een criterium. Er zijn dus 2 criteria. Ben je onder de indruk gekomen van de schepping en heb je God daardoor leren aanbidden? Of heb je het evangelie begrepen en aangenomen en op grond daarvan word je gered? Dat was de ene vraag die ons nog werd toegestaan. Nog één. Is een beetje de korte kant.
Want
ja.
Als we modelleren naar de installatie van Antichrist, is het nog 3,5 jaar.
Ja.
Dan zou ik zeggen, voor de installatie is 3,5 jaar, dus dan kunnen we eigenlijk beter mee de opnames
zijn. Ja. We moeten even beseffen dat als in het begin van 3,5 jaar dat afgodsbeeld op het tempel wordt neergezet, de tempel er dan dus al is. Ja. Dus daar waar de Joden nu veel mee bezig zijn om het tempel te herbouwen, is dan op dit moment al een feit. Dat 7 jaar verstrijken is de tijd waarin die leider van Israël een verbond sluit met die leider in het buitenland. En je kunt je nu ook een beetje begrijpen waarom dat verbond nodig is. Want de vorige keer hebben we begrepen dat de machten ten noorden en ten zuiden van Israël enorm opgroeien. En als Israël tussen die giganten gekneld komt, dat zij hulp zoeken in het buitenland. De mogelijke verklaring voor de reden waarom ze een verbond gaan sluiten. Dit zou, wanneer dat die 7 jaar gaan beginnen, wanneer de tempel gaat worden herbouwd, of wij dat nog meemaken, de ja of nee. Er zijn inderdaad nu wel dingen die wijzen op de tijd dat wij het einde naderen. Ook dat is een van de dingen die in de pauze ter sprake kwam, dat heb ik nog even niet genoemd. Maar nu je dat zo zegt, dat de Heer zegt in die toespraak, en dat als antwoord op de vraag, wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de eeuw? Dan zijn er een heleboel dingen. Maar nu u dat zo zegt, dan wou ik even wijzen in verband met de staat Israël op iets wat Ezechiël schrijft in hoofdstuk 37. Dan schrijft hij over een dal wat hij ziet, dat het ligt vol met dorre doodsbeenderen. Het ligt los verspreid. En op een gegeven moment ziet hij dat die dorre doodsbeenderen worden samengevoegd. Er komt een vlees over, er komt een huid over. Kortom, na enige tijd ligt daar weer een herkenbaar lichaam. Dan komt het volgende moment dat de geest van God door het lichaam gaat blazen en daar het lichaam op de voeten gaat staan en dat Ezechiël hoort, dit is uw volk Israël. Je kunt je afvragen, wat merken wij daar nu van? Wat zegt dat ons als wij nu naar Israël kijken? Wel, ik denk als jij nu naar Israël kijkt, dat je inderdaad kunt zeggen, er ligt weer een herkenbaar lichaam. Israël is weer terug in zijn eigen land. Er is onmiskenbaar iets gaande. Er worden dorre doodsbeenderen bij elkaar gevoegd. Maar om nou te zeggen dat de geest van God door het volk aan het werk is. Nou nee, nog niet zo. Behalve dan bij de Messias blijende Joden. Maar dat is hetzelfde werk als wat hij door de volkeren doet. Als volk ligt Israël daar nog zeer dood te zijn. En ik denk dat dat pas gaat gebeuren, dat na de opname van de gemeente, die geest in Israël als volk weer gaat werken. En dat het volk op de benen gaat staan. En dan kom je in Openbaringen 7. Aan het begin van die grote verdrukking. Een gezelschap tegen uit Israël alleen al van 144.000 die tot geloof zijn gekomen. Verzegelden, 12.000 elke stam. Waarmee maar gezegd wil zijn dat na de opname en voor het begin van de grote verdrukking er dus alleen al in Israël gigantisch veel mensen zijn die hun knieën voor God gaan buigen. En dat niet alleen, dat is Openbaringen 7, maar de tweede gezelschap in Openbaringen 7 is een gezelschap uit de volkeren. Een grote schare die niemand kan tellen. En Johannes, je ziet dat, die denkt, ja, wat is dat nou? Waar komen die nou vandaan? Eén groot vraagteken. En een van de oudsten die ziet dat. En die vraagt, hey, snap jij wie dat zijn, die grote scharen? Nee, zegt Johannes, geen idee. Nou, dan gaat die een van die oudsten uitleggen aan Johannes. Dit zijn nou die mensen die uit het volkeren tot geloof zijn gekomen. Hun klederen gewassen hebben in het bloed van het lam en hem dienen. En dan merk je dat alleen al na de opname en voor de grote verdrukking begint, er een ontzettend groot zendingswerk vanuit Israël aan de gang gaat. Een beetje een herhaling van zetten na de hemelvaart van de Heer Jezus. Want waar begon toen de zending? Waar begon toen de boodschap te klinken? Vanuit Jeruzalem. En wij hebben het Nieuwe Testament en trouwens de hele Bijbel. Op grond van het geschrift van Joodse mensen. Het heil is uit de Joden, zegt de Heer tegen die Samaritaanse vrouw. En dat is toen zo. En dat zal na de opname nog net zo zijn. Dus dat is een beetje, denk ik, een beetje een invulling van wat je nu naar Israël ziet. Op dit moment nog dood. Maar na de opname, naar mijn bescheiden mening, gaat de geest van God daar een gigantisch werk doen. Dat je echt merkt, hier komt een ander volk. Men gaat anders leven.